Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het kernbegrip uit zondag 42 van de catechismus is zorg voor Gods gaven. En over die gaven van God zingen we uit Psalm 24, vers 1 en 2. Al de aarde en alles wat ze geeft, met al wat zich beweegt en leeft, zijn het wettig eigendom des Heren. En wie klimt de berg des Heren op? De man die rein van hart en hand zich niet aan ijdelheid verpandt. Psalm 24, vers 1 en 2. Ook vanavond een belijdenis van het algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof. Na het amen daarvan zingen wij op Psalm 62, het zevende vers. Vertrouw wat uw begeert ook zij, nooit op geweld of op roverij. Psalm 62, het zevende vers. Wij doen in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, met mond en hart aldus geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en die is geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter hel, maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. En ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving der zonden. De wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Amen. Laten we nu gezamenlijk Gods aangezicht zoeken in gebed. Heere, die in de hemelen zijt, heilig en barmhartig Vader, van wie geldt dat al de aarde en alles wat zij geeft, uw wettig eigendom zijn. Gij zijt de schepper. Gij zijt de gever van alle dingen, van alles om ons heen, van heel uw schepping. En ook alles wat mensen tot stand kunnen brengen en uit de schepping naar boven kunnen halen. Dat is omdat gij het zijt die dat geeft, Heer. Het is toch verbazingwekkend. Dat gij de eeuwen door niet ophoudt met geven, zo langmoedig, tegen onze ondankbaarheid in, tegen ons misbruik ervan in, tegen het feit in dat we dat vaak allemaal helemaal niet zo beseffen en beleven in. U blijft maar geven en weldoen, Heer. En daarboven geeft u uw woord en uw verbond, daarboven gaf u de grootste gave in uw eigen enige geboren Zoon. Om stil van te worden, Heere. Zo zijt gij de gevende God. Leer ons naar uw gebod en naar uw belofte om daarmee om te gaan. En leer dan allereerst, Heere, allermeest, om het allemaal in de juiste verhouding te zien, op zijn juiste waarde te schatten. Leer en oefen ons in de verhouding tussen de aardse dingen en de geestelijke dingen. Tussen wat tijdelijk is en wat eeuwig is. Om dat in de juiste verhouding te zien en te beleven, Heere. Leer ons dat in ons persoonlijk leven. Om met al wat we krijgen en kunnen gericht te zijn op het welzijn van anderen. Dat zijn we niet van onszelf van nature, Heere. We zijn gericht op onszelf en op onze belangen. En op ons welzijn zo kort of lang als dit leven duurt. En daarom bidden we het van u, Heere. Ook als wij minder krijgen dan anderen. Al kan het heel gevaarlijk zijn om dat te denken, want wij weten ook niet hoe het precies bij anderen is. Maar toch, Heere, u weet als we veel lijden en tobben. Als we ook veel piekeren over financiële tekorten en hoe het financieel allemaal rond moet en kan komen. En ook die zorgen neemt u serieus, Heere, en mogen we voor u neerleggen. Dan draag het werk van de diaconie aan u op. Geef hen wijsheid en liefde tot liefdadigheid. We bidden ook voor allen die door de diaconie ondersteund worden. U weet dat niemand daar zelf voor kiezen zou als de liefste weg. U weet hoe moeilijk dat vallen kan, Heere. We bidden u, leer heel de samenleving. Leer alle overheden. Leer ook alle economische instanties omgaan met uw schepping. Met alles wat uw schepping geeft. Met de rijkdommen die in uw schepping zitten aan grondstoffen. Met wat uw schepping geeft en oplevert. Geef u de wil om armoede en hongersnood uit te bannen. Geef er ook, Heere, de wijsheid voor. Om verantwoord met uw schepping om te gaan. Zeg al niet dat we in groter of in kleiner verband verantwoordelijkheid dragen. We bidden om uw zegen over onze gaven van deze zondag voor de stichting Ontmoeting. Opdat zij met liefde en wijsheid daklozen en zwervers mogen opvangen. Weer een bestaan mogen geven. En bovenal, Heere, de afhankelijkheid van u, Heere. En het ware goed dat alleen bij u te vinden is. Zegent u dat werk en alle daklozen en zwervers die ons land bij zovelen kent. Zegen alle evangelisatie en zendingsarbeid. Schenk de evangelisten in Roemenië dat ze hun werk trouw en met liefde mogen doen. Bedag Adriaan Stan aan u op dat hij middelen mag hebben steeds. Om liefdadigheid te kunnen uitspreiden vanuit de gezindheid van u. Zeg om de Demeter en zijn zoon dat ze in hun kerk en hun gemeenten getrouw mogen zijn. En het woord met kracht mogen bedienen. Schenkt u Daaf de Greer van de Leeën hun gezin in Thailand in Nongrua. Geef ook de gemeente zelf. Autochtone Thailanders mogen zijn, Heren, die de fakkel daar voort mogen dragen. Geef ook Kees Jan, Jacqueline de Kruijf op Bonaire. Met hun gezin geeft u nieuwe mogelijkheden en wegen om iets goeds te mogen betekenen voor zovelen die daar aan lager wal geraakt zijn. Geef Willem-Willemien van den Berg. Geef dat er toestemming voor het weeshuis komt. En geef hen vele mogelijkheden om een licht te zijn in een omgeving. Geef door meneer Kleinbloesem en zijn vrouwen een gezin. Dat ze vrucht mogen zien op het onderwijs, maar ook in de sloppenwijken. Geeft u voortgang voor de kerkbouw. Of dat uw gemeente daar onderdak mag ontvangen. En bovenal dat uw geest daar wonen mag. Maak ons allen bewust, Heren. Van onze roeping, wat u ons aan mogelijkheden, middelen geeft, juist ook, opdat het zendingswerk nooit tekort zal hebben en door onze gaven voortgang zal mogen vinden tot aan de einden der aarde toe. Hoor ons uit genade, Heere, om Jezus wil. Amen. Wij lezen eerst uit de schrift, wij doen dat uit de eerste Timotheusbrief, 1 Timotheus 6. We lezen daarvan de versen 6 tot en met 11 en 17 tot en met 19. Versen ook over bezit, rijkdom en de omgang daarmee. 1 Timotheus 6. Eén Timotheus 6 vanaf vers 6, waar het woord van God aldus spreekt. Doch de godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging. Want we hebben niets in de wereld gebracht. Het is openbaar dat we ook niet kunnen iets daaruit dragen. Maar als wij voedsel en deksel, huisvesting, onderdak hebben, we zullen daarmee vergenoegd zijn. Doch die rijk willen worden, vallen in de verzoeking en in de strik en in vele dwaze, schadelijke begeerlijkheden die de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welke sommige lusthebbenden zijn afgedwaald van het geloof en hebben zichzelf met vele smarten doorstoken. Maar gij, o mens Gods, vliet deze dingen en jaag naar gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, lijdzaamheid, zachtmoedigheid. En dan vers 17, beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat ze niet hoogmoedig zijn, nog hun hoop stellen op de ongestadigheid van de rijkdom, maar op de levende God, die ons alle dingen rijkelijk verleent om te genieten. Dat zij weldadig zijn, rijk worden in goede werken, gaarne mededelende zijn en gemeenzaam. Leggen er zelf weg tot een schat, een goed fundament tegen de toekomende, opdat ze het eeuwige leven verkrijgen mogen. Tot zover het onderwijs uit de eerste Timotheusbrief. Dit klinkt mee en door in zondag 42 van de catechismus. Laten we die erbij nemen, waar ook in de kerk zitten. Zondag 42, vragen aan het 110 en 111. Over het achtste gebod, dat luidt, gij zult niet stelen. En zondag 42 legt dat als volgt uit. Wat verbiedt God in het achtste gebod? God verbiedt niet alleen dat stelen en roven dat ook de overheid straft, maar hij noemt ook dieverij, alle boze plannen en aanslagen waarmee wij het goed van onze naasten aan ons denken te brengen. Het zij met geweld of schijn van recht, als met een vals gewicht, el, maat, waar, munt, woeker, of door enig middel door God verboden. Daarboven verbiedt God ook alle gierigheid en alle misbruik en verkwisting van zijn gaven. Maar wat gebiedt u God in dit gebod? Dat ik het nut van mijn naaste, waar ik dat kan en mag, zal bevorderen. En met hem zo handelen als ik wilde dat men met mij handelde. Daarboven ook dat ik trouw arbeid, opdat ik de nooddruftige, de hulpbehoevende helpen mag. Het gaat over Gods gaven. Bekende punten inmiddels, ten eerste het geschenk, ten tweede het verbod, ten derde het gebod. Gods gaven, geschenk, verbod, gebod. Zondag 42 van de catechismus. Ook vanavond wordt u het volgende meegedeeld. Dat deelverende zondag 3 juli. Ik in beide diensten zelf op voor te gaan in de morgendienst. Maar het sacrament van de heilige doop worden bediend. In verband daarmee is er aanstaande woensdag 29 juni doopzitting. En die begint om 7:45. Dus niet om 8:00, maar om 7:45 doopzitting. De collecten, de eerste voor stichting ontmoeting, de tweede voor de kerk, aan de uitgang voor de kerk, worden van harte aanbevolen. Laten wij gaan zingen, ook over deze stof voor de preek uit Psalm 37, vers 2 en 11. Stel op de Heere in alles uw betrouwen, betracht uw plicht en leer uw welvaart op Gods trouw volstandig bouwen. En ook vers 11, de boze neemt, door hebzucht aangedreven, met list terleen. Maar de oprechte, die is mild in het geven. Psalm 37, vers 2 en vers 11. Zondag 42 vragen aan tot 110 en 111 over het achtste gebod, gij zult niet stelen. Het gaat over Gods gaven, ten eerste het geschenk, ten tweede het verbod, ten derde het gebod. Gemeente, twee mooie bloemen heeft God al beschermd voor ons. Dat was de bloem van het leven in al zijn facetten. Die mooie bloem heeft God beschermd met het zesde gebod, gij zult niet doodslaan. Blijf van elkaars leven af. Toen heeft God de bloem van het huwelijk en de seksualiteit beschermd, vorige week zondagavond. Met het gebod, gij zult niet echt breken. Tast die tere gave van God niet aan, bij anderen niet, bij jezelf niet. Maar ja, God is zo goed. God heeft ons nog zo ontzaglijk, onnoemelijk veel meer gegeven. Niet alleen het leven, je ademhaling en aan vele huwelijk en seksualiteit. Maar God geeft nog zoveel meer. God heeft de mensheid, de aarde gegeven, de schepping. Met alles wat de schepping in zich draagt en voort mag brengen. Met al zijn grondstoffen. En dan om daar te bebouwen, te bewerken, te gebruiken. De plant- en de dierenwereld. Om die te verzorgen en om te kunnen gebruiken. Ook tot eten en tot drinken. En daar beschakelt God ja, onze opleiding, ons schoolwerk en ons beroep, ons werk helemaal in. Maar zo dat heen geeft God ons dan toch maar. Ja, eten, drinken, huisvesting, kleding. En we kunnen nog zoveel andere dingen meer kopen en aanschaffen. Ja, waar we vaak ontzaglijk van genieten kunnen en mogen. Allemaal Gods gaven aan de mensheid. En die gaven die zijn dus ten eerste een geschenk. En dat al die dingen een geschenk zijn, een geschenk van God zijn. Dat bepaalt het allereerst bij het trefwoord vreugde. Ja, vreugde. Dat geeft vreugde, dat besef dat al die dingen die we mogen kunnen genieten, dat die van God komen. We hebben dat niet van onszelf, ook onze gaven, talenten en mogelijkheden niet, om met die dingen aan de slag te gaan en daar iets uit te kunnen halen. Het succes van onze resultaten niet, het groeien en bloeien van het vee en de gewassen. Het komt allemaal door God, onze schepper. Ook dat we leven, gezondheid ontvangen. Zodat we kunnen leren, kunnen werken, kunnen verdienen en dingen kunnen aanschaffen. Het komt allemaal van God. Het eind van het liedje is altijd zijn naam. Ook als je slaagt of voor je her mag slagen. Het eind van het liedje is altijd zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. En in plaats van applaus en toejuiching van mensen, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Zoals de prediker dat herhaaldelijk zegt in zijn Bijbelboekje, en dat iemand het goede geniet in zijn leven, en dat doe je nogal eens toch, dat je mag genieten in het leven. Het is een gave Gods. Dat het een geschenk is, dat krijgt nog sterker accent. Als we erbij beseffen, het geeft ook nog meer vreugde. Als we erbij beseffen dat wij het allemaal niet verdiend hebben. Want wij zondaren, wij onteren, we krenken God. We doen God smarten aan. We lopen God voortdurend op zijn tenen te trappen, tegen zijn schenen te schoppen, op zijn hart te trappen. Zo vaak en zo diep, dat we ons de dood waardig maken. Waardig maken dat God ons het leven afsnijdt, omdat het voor hem niet meer te harden is, om dat te moeten aanzien en zich dat te moeten laten aandoen. Maar wat doet God? Hij geeft maar. En hij geeft maar, dag in dag uit, onze goede God die blijft maar geven. Mooie, fijne momenten op ons levenspad. Onverdiend blijft hij maar geven. Die vreugde daarover krijgt nog een sterker accent. Als we bedenken vanuit de Bijbel, dat alles wat wij dan daarvan genieten mogen, verdiend is door zijn enige geboren zoon. Dat ons dat allemaal gegeven wordt, omwille van de Heer Jezus die aan het kruis hing. Die riep, mij dorst. Die al wel een dag niet gegeten had. Die daarin, zonder kleren aan het kruis. Door iedereen verlaten. Zonder huis, bankstel, stoel, bed. Alleen een kruispaal om aan te hangen. Hij moest alles missen. Hij ontkleed alleen, koortsig, dorstend, hangend. En ik heb al die dingen wel. O, wie ben ik dat allemaal krijg? En Heere Jezus, wie bent u? Dat u daar allemaal afstand van deed om mijnentwil. Dan krijgt het een accent. Alles wat God ons geeft. En tenslotte wordt die vreugde over alles wat God ons geeft nog een slag verdiept. Door het belijden dat God mij dat allemaal geeft, onverdiend, om Christus wil, als mijn vader. Dus niet zomaar in het wilde weg, dat God wat rondstrooit en zie maar wie er wat van weg kan halen. Nee, nee, als vader gaf God mij vandaag te eten en te drinken. Vrienden waar ik naast mag zitten in de kerk. Onderdak, kleren, omdat vader me zo graag blij ziet. Omdat vader het zo heerlijk vindt, als hij mij gelukkig ziet, als hij me ziet genieten van die dingen van zijn gaven. Omdat vader graag zo goed zorgt en zo vaak, zo graag nog wat extra toestopt. Om het dubbel van te genieten. En dat doet vader. Opdat ik des te meer door het geloof in Christus er oog voor mag krijgen. Dat het allemaal nog maar het begin is. Dat het allemaal nog maar het begin is en het voorschot is. Van een erfenis. Ja, die met geen pen te beschrijven is. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Van enkel leven, geluk en genieten van zijn gaven ten volle en voor 100% en dat tot in eeuwigheid. Ja, wat is alles wat God ons geeft toch een bijzonder geschenk om zo intens te genieten. Aan de voet van het kruis, onverdiend, uit de hand van mijn vader, in het licht van de eeuwige erfenis van de nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat kun je dan genieten? Zeg nou maar gerust, om echt van het leven te genieten, moet je een kind van God zijn. Ja, kijk, als je daar nog niet bent, kun je daar niet in denken. En lijkt het acabadabra. Maar om echt in het leven te genieten, moet je een kind van God zijn. Echt waar, echt waar. Als je aan de voet van het kruis, uit de hand van je hemelse vader, je kopje thee krijgt. En je boterham. En je bank dat je zitten mag in de kerk. En niet hoeft te hangen. En een jas. en een bloem en een stukje van de schepping. Kijk, dan kun je als kind van God meer genieten van één glas water dan ander van 10 flessen pils. Serieus waar. Aan de voet van het kruis meer genieten van één boterhammetje kaas dan ander van een heel diner. Meer genieten van een half uurtje gezellig koffie drinken met iemand dan ander van een hele feestavond. En wees nou eerlijk of niet. Wat verspeel ik veel en vaak van die vreugde en van dat genieten. Door mijn gedachteloosheid. Door mijn klakkeloosheid. Door mijn schrokken en haasten en jagen. En onbedachtzaamheid en ondoordachtheid. Wat verspeel ik daardoor onnoemelijk veel. Van dat intense, tere genieten. Van wat God geeft. Behalve dat het zo'n vreugde geeft, geven wil. Geef dat besef dat het een geschenk van God is op vertrouwen. Vertrouwen voor de toekomst en vertrouwen als ik deze dingen nu missen moet. Het kon misschien voor deze genen al te mooi zojuist. Als ik nou eens niet kan leren en niet kan werken. Als ik niet kan genieten van eten en drinken. Door lichamelijke beperking, zoals anderen dat kunnen. Als ik me niet kan veroorloven, want ik zie dat anderen zich allemaal wel en makkelijk kunnen veroorloven. Dan is dat maar niet een kwestie van lot of toeval. Ook niet van hardheid en grilligheid van een God. Nee, dat is mijn Vader. En ook als ik besef en ik denk, ja, dat als ik het nou wel goed heb. Ja, dat kan morgen heel anders zijn. Ja, wie zou het zeggen? Wat er morgen kan gebeuren. Wat ik dan kwijt ben. Een ongeluk, een ziekte. Weet ik veel wat allemaal. Je zou er panisch van worden. Je zou er gaan pieken en gaan tobben. Hoeft niet, hoeft niet. Ook dat is in zijn Vaderhand. Die Vaderhand die alle dingen ten beste keert. En die alle kwaad ook doet medewerken ten goede, die me wil oefenen om met Paulus te zeggen, ik heb geleerd om vergenoegd te zijn met hetgeen ik ben en met hetgeen ik heb, omdat ik weet dat het mijn Vader is die het me zo beschikt en toeschikt. Vertrouwen. En wat speel ik vaak en veel van dat stille vertrouwen. Door mijn ongeloof. Door mijn moedeloosheid. Door mijn murmureringen. Wat raak ik makkelijk veel kwijt van dat stille vertrouwen. Door al mijn opbruisende boosheid en bezorgdheid en wat niet al. Naast vreugde. Die intense vreugde aan de voet van het kruis. Naast vertrouwen vanwege die Vaderhand. Betekent het feit dat het God is. Die alle dingen aan me geeft. Ook mijn verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid, ja, verantwoord aan God. Want Hij gaf het mij. En dat is eigenlijk nog niet precies genoeg gezegd. Dat God de gever is van alle dingen. Dat ze een geschenk van hem zijn. Want kijk, als ik iemand iets geef. Ik geef iemand voor zijn verjaardag een gereedschapskist. Hamer, beitel, spijkers, planken, weet ik veel wat. Dan mag hij daarmee doen wat hij wil. Hij mag daar een kiphok van timmeren. Maar hij mag er ook een kast van timmeren. Hij mag daar ook, nou noem maar op, van timmeren. Het geeft als ik dan ga zeggen. Ja hoor, dus hier, je moet er wel per se een kiphok van timmeren. Want ik heb het wil tenslotte gegeven. Dat is natuurlijk bemoeizuchtig. Als ik iets iemand geef. Ja, dan mag hij daar verder van maken. Wat hij zelf wil toch. Nou, en daarom moet je dat toch anders zien, hè. God geeft ons alle dingen. Niet op de manier van, nou en dan mag je zelf zien wat je ermee doet. Nee, God geeft de dingen op zo'n manier. Dat hij ons te leen geeft. Hè? Het mooie woord rentmeester, een beetje ouderwets woord, wat daarmee bedoeld, hè? Dat we met elkaar rentmeester zijn van heel de aarde en van al God. Ook wat ik personen krijg, daar ben ik rentmeester van. Net alsof ik elke zondagochtend, alsof ik oppas ben. Als het onder de kerkdienst oppas is voor de kleinste kinderen. En moeder die brengt haar baby dan. En die zegt er dan bij, hij mag echt geen melk hebben, dat is goed voor hem. En dit flesje moet je hem om 22:30 geven, denk erom. En als kijk het voorbij is, ja, dan moet die baby weer bij moeder terugkomen. Zoals ze hem graag ziet natuurlijk. Hè. Nou, zo is met alle dingen ten aanzien van God. Hij geeft ze ons te leen. Hij stelt ons aan als oppas. En hij zegt erbij, dit mag je er niet mee doen. Dat moet je er wel mee doen. En straks moet je me laten zien hoe het is en waar je mee gedaan hebt. Want dan vraag ik je verantwoording. Nou, dat brengt ons direct bij het tweede punt van de preek. Hè? Het verbond. God die onze dingen te leen geeft, ons er als een oppas over aanstelt, is ook degene die er dus bij zegt, gij zult niet stelen. Want daarmee tast je die bloem aan. Die bloem van de levensvreugde die een ander ervan heeft. Die bloem van de stille genieten wat je er zelf van hebben kunt. Ja, die tast je aan. Bij een ander en voor jezelf. Daarom zet ik er die glaswand omheen. Om al de aard en alles wat zij geeft. Gij zult niet stelen. Zodat anderen en zodat u zelf enig zult kunnen genieten van wat God allemaal als geschenk geeft. Nou, we weten nog wel hoe de Bijbel denkt, hè? Dat beeld van die boom van de zonde. Hè? Een boom met een vrucht, takken, een stam en wortels. Nou, eerst die vrucht, antwoord 110. Hè? Dat is het doen. Stelen. En er onderscheiden catechismes in dat stelen twee manieren. Eerst het stelen dat ook de overheid straft. Ja, stelen zijn in de zin van, nou ja, gewoon, ja, wat is gewoon? Iets wegpakken. Of een artikel in de winkel is. Of een snoepje uit de doos bij je moeder thuis. Iets wegpakken, ja, ongemerkt. Meestal zeg je, denk je in het begin, ach, het is er toch maar eentje. Het is toch maar een kleinigheidje. Dat. Als het 1000 euro waard was, dan zou ik het niet doen. Maar ja, voor zo'n kleinigheidje. Dat. Nou, weet je wat de Bijbel dan zegt? Als je Gods gebod al wil overtreden voor zo'n kleinigheidje, dan doe je het voor iets wat heel veel waard is, zeker als de nood aan de man komt. Je bewijst ermee dat je een dief bent. Maar de tweede vorm van stelen, antwoord 110, is die manier die meer in het geheim gebeurt. Daar kon je vroeger in de handel met gewichten doen. Een gewicht van 5 kilo is af te wegen, kon je wel wat mee sjoemelen. Dat je dat gewicht wat zwaarder of hol maakte van binnen of zo. Dat was niet openlijk stelen, maar je deed er wel mensen mee misleiden en benadelen natuurlijk. Nou, dat zal in het zakenleven nog wel kunnen, denk ik. Verborgen gebreken, verzwijgen. En een beetje de schijn ophouden en misleiden. Creatief boekhouden rond je belastingaangifte. Zwart werken. Dat is net zo erg als wanneer je met een ander naar bed gaat. Als overspel. Dat is net zo erg. En het ligt voor God net zo teer. Ik hoop dat jullie het hier net zo lang over hebben vanavond. Op de koffergroep als over de preek van vorige week zondagavond. Want ook dit is het waard. Die vrucht van het doen. Die komt ook uit de takken van het plannen maken. Dat je ermee bezig bent in je brein. Hoe je dat nou voor elkaar kan krijgen. En je wint dus wat informatie in. Hoe doe jij dat? Of je kijkt eens op internet. Wat er allemaal voor mogelijkheden zijn. En je zit te broeden, hè, op een plan in die richting. Nou, die tak van die plannenmakerij komt op uit de stam van het kijken. Misschien het luisteren, maar wij kijken meer. Hè. Ogen die maar kijken naar wat, naar wat mooi is, naar wat oplevert, naar wat je ermee kan en naar wat luxe is. En je kijkt maar, die ogen. Bladen, folders, internet, mooie auto's, mooie huizen, mooie kleren, mooie boeken, mooie sieraden, mooie laptops. En je maakt je maar lekker met je ogen. Je bent veel eerder klaar met het kijken naar goede doelen, waar je aan zou kunnen geven. Die hebben ook allemaal sites, hebben ook allemaal bladen en tijdschriften. Daar ben je veel eerder mee klaar dan met kijken naar wat je allemaal kopen kunt. En waar je zelf aan wat hebben kunt. Dat is even erg en goddeloos als stelen zelf, zegt God. En dat komt allemaal op. Dat doen, die plannen maken en dat kijken en blijven kijken, komt allemaal op uit de wortels van hebzucht, jaloezie. Kijk, rijk zijn hoeft niet verkeerd te zijn. Rijk willen worden, 1 Timotheus 6 wel. Hebzucht, nooit genoeg hebben. Altijd meer willen hebben. In elk geval, meer bezig zijn met aardse dingen dan met geestelijke dingen. Je drukker maken om geld dan om godsvrucht. Aardse dingen wegen zwaarder dan de hemelse. Dat verbiedt God. Kijk, soms neemt de dokter een biopsie. Dan prikt hij in een orgaan, lever, alvleesklier. Hij haalt er wat cellen uit om te zien of er kwaaie cellen in zitten. Nou kijk, God neemt vanavond een biopsie uit onze gedachtenwereld. Hij neemt een biopsie uit onze natuur, onze zondige aard. Wat voor cellen zitten daarin? Van hebzucht. Meer geven om de aardse dan om de hemelse belangen. Je drukker maken om meer geld dan om meer godsvrucht. Bij wie zit het er niet in? Wie kent Levi niet? Wie kent Zacchaeus niet? En vanavond stuurt God Nathan, ook bij het 8e gebod, om te zeggen, jij bent die man. U bent die vrouw, jij bent die jongere, jij bent dat kind. Liever een mooi huis dan de hemel. Je zou de wereld willen winnen en je ziel ervoor willen verliezen, waar of niet? Wie buigt er niet? Wie buigt er? Heere, ik ben Levi. Ik ben Zacchaeus. Ik ben die man, die vrouw, die jongere. En eens liep Jezus door Israël. En hij liep langs Levi. En hij roept alle Levi's. Volg mij. En hij liep langs de boom. En hij zag Zacchaeus. Zacchaeus, heden moet ik bij jou in huis zijn om zaligheid te laten geschieden. Hij roept jou. Hij roept u. Ja, jou. Ja, u. Toch wel. Toch nog. Als je nou maar niet te vroom bent om je Levi te laten noemen. Als je nou maar niet te heilig je voelt om je Zacchaeus te laten noemen. Dan zoekt hij vanavond jou. Dat is genade. Kijk, dat ging over hoe we eraan kunnen komen aan onze bezittingen. Op een verkeerde manier dan, dus hoe het niet mag. Daarna staan er 2 woorden, eind van de 110, over hoe je ermee om kan gaan. Met de dingen die je laten we hopen op een legale manier, allemaal wetten gekregen hebt. Daar kun je op twee verkeerde manieren mee omgaan. De goede manier komt straks, maar nu de verkeerde manieren. Daar gebruikt de catechisme het woordje gierigheid en het woordje verkwisting, oftewel misbruik. Gierig zijn, ja, dat betekent alles oppotten. Elke euro die je uitgeeft, heb je buikpijn van. Verlijk maar zonde van je geld. Je probeert ook niet te denken om de tienden aan goede doelen te geven, want bij de gedachte alleen al, nou ja, krijg je meer dan buikpijn. Alles maar op willen potten. En je wordt ziek van elke euro die je zou moeten missen. Meestal zegt iemand dan, ja, maar je moet geld natuurlijk ook niet over de balk gooien. Hè? Dat doe ik tenminste niet. Daar heb ik een gruwelijke hekel aan. Maar onder die dekmantel kun je wel maar vasthouden en vasthouden voor jezelf. Nou, dat verbiedt God. De andere kant is verkwisting, misbruik. Je geeft het maar al te makkelijk uit. Je kunt zoveel dingen, je kan zo van zoveel dingen kun je genieten en komen goed van pas. Meestal zegt sorry, maar ja, geld moet rollen natuurlijk. Als je er eentje in zijn zak houdt, staat natuurlijk niet helemaal stil. Dus ik laat geld maar een beetje gaan. Alleen, wie nogal makkelijk geld uitgeeft. Als het om een goed doel gaat, is het vaak ineens anders. Kijk, 5 euro bij de Mac, dat is niks. 5 euro in een collectezak, dat komt zomaar niet uit je portemonnee. 100 euro in een winkel, ja, die ben je zo kwijt. 100 euro voor de GZB, mensenlief. Daar moet ik een beetje op gaan letten. Verkwisting. En allemaal dingen voor jezelf. Maar ja, als het om een goed doel gaat, dan houdt het ineens op. Dat verbiedt God. Gierigheid, oppotten zeg nou maar. Verkwisting. Kijk, ten diepste gaat het hierom. God verbiedt dat ik zo aan mijn bezit, aan mijn genieten vastzit. Dat ik het niet op zou kunnen geven voor hem. Dat zegt hier Jezus, hè. En die met achter mij komt. En niet haat, niet ten achter stelt. Niet voor me over heeft. Geld en goed. Akkers en bezit. Die is mij niet waardig. God verbiedt het me. Dat er iets is dat ik niet voor hem zou over hebben. Dat er iets is wat ik liever zou hebben dan de Heer Jezus. En het belijden van zijn naam. Hij wil me alles waard zijn. En al kost het me mijn huis en mijn werk en mijn geld en mijn vermogen. Ik zal er hem niet om mogen verloochenen. Dat is het wat God verbiedt. Ja, dat is toch niet haalbaar. Dat is toch niet reëel. Die lat die ligt toch veel te hoog. Daar word je toch moedeloos van. Ja, inderdaad. Ook weer bij het 8e gebod. Hè? Net als bij 1 tot en met 7. Waarvoor is ook het 8e gebod bedoeld? Nou, als iemand nog onbekeerd is. Als hij nog buiten Jezus en zijn verzoening leeft. Dat ik niet moet denken. Ach, het kan er wel mee door. Ach, God zal het heus wel goed vinden. Hij zal met de hand over zijn hart strijken. Dat loopt wel goed af met me. Nee, als ik niet het eigendom van Jezus Christus ben, dan moet ik de gedachte dat het toch goed met me zit zo gauw mogelijk uit mijn hoofd zetten. Want alleen al het 8e gebod maakt me duidelijk. Ik haal het niet. Ik sta schuldig. En ik kan nooit door mijn geboden op mijn manier te doen de hemel binnengaan en de hemel verwerven. Zet dat nou alsjeblieft zo gauw mogelijk uit je hoofd. Dat je buiten Jezus nog een kans maakt dat het goed met je zit. En wat dan wel? Kom tot de heiland en toef langer niet. Kom tot Christus. Nu, direct, terstond. Hij die zijn leven gaf. Hij die alles gaf. Vol verzoening. Voor volkomen gehoorzaamheid. Achter hem is bedekking van schuld. Achter hem is vrijspraak, is leven, is vrede met God. En als ik in Christus ben en mag zijn. Ja, dan mag je toch weten. De zekerheid van mijn zaligheid hangt er niet vanaf. Hoe goed ik het er vanaf breng. Of hoe ik denk dat ik het er vanaf zou kunnen brengen. Nee, de zekerheid van mijn zaligheid rust op Christus en op wie Hij is en op wie, wat Hij deed. Maar dan is dat gebod er wel voor. Om je klein te maken. Om je verootmoediging te leren. Om je berouw te leren. Dat het diep insnijdt als je er nog steeds achter komt, Heren. Om een dubbeltje kan ik u nog verloochenen. Dat verootmoediging en berouw steeds diepere sporen in je ziel, in je geloofsleven gaan trekken. En dat je des te meer gaat verlangen. O Heere, leer het mij. Heere, geef me genade. Geef me toch de kracht, Heere. Om niet meer aan het aardse te hangen. Dan dat het uw dienst niet schaadt. Dan dat het u niet tekort doet. En dan dat het wat u geeft. Niet opzij drukt. Heren, geeft u me daar kracht en genade en wijsheid voor. Want Heren, u bent het zo waard. Dat ik u meer waard acht en uw eer en dienst. Dan alle andere gaven die ik ooit in mijn leven geven kan. Nou zijn wij het derde punt. Het geschenk, het verbod, het gebod, want weet dat nou onderhand wel. Hè? Elk verbod wat er niet mag, slaat de Bijbel om naar het positieve wat er dus wel behoort en wel mag en wel moet. Nou, hè? Zo ook hier, wat niet mag is stelen, maar slaat nou maar om naar het positieve wat er wel behoort is. Nou ja, dat gaat Antwoord 111 zeggen, hè. Dan letten we eerst even op wat Antwoord zegt van hoe je aan je bezit komen mag. Nou, dat zegt eind van Antwoord 111. Door trouw te arbeiden. Dat is de grondlijn die God heeft gelegd in de schepping van alle dingen. Door te werken voorziet iemand in zijn onderhoud, in het onderhoud van zijn gezin, in het levensonderhoud. Daarom ook de pijn als dat niet kan. Als je geen werk hebt, of als je niet werken kunt, om je levenshoud te voorzien, dan voel je de pijn daarvan. Dat doet het met je gevoel van eigenwaarde, met je gevoel van levensvreugde, met je gevoel van voldoening. Dat voelen mensen altijd even goed aan bij je. Maar we hebben een medelijdende hoge priester, die in alle dingen is verzocht geweest. Om een hoge priester te kunnen zijn die kan medelijden hebben. En te hulp kan komen. En die ook hiervan weet en weten wil. En die ook een diaconie en een gemeente en een overheid heeft gegeven. Die geroepen zijn om te hulp te komen. Maar als het kan en mag, trouw arbeiden. Op school woekeren met je talenten. Niet een 5,6 uitrekenen. Hè? Woekeren met je talenten. Hè? Op je werk. Niet de kantjes ervan aflopen. Niet voor privé bezig zijn in je werktijd. Hè? Trouw arbeiden. En dat moet eigenlijk in drie dingen onderscheiden, lijkt me. Allereerst om je levensonderhoud te voorzien. Maar meestal kan het ook wel een beetje meer in onze samenleving. Je werkt wel eens een beetje extra. Dat je een beetje een extraatje verdient. Nou, er zijn drie hele goede bestedingen voor het extraatje. De kerk en Gods Koninkrijk. Allerlei doelen om voor de instandhouding van de gemeente, van de prediking en de verbreiding daarvan in Nederland en wereldwijd. Dan het doel om je naaste. Het welzijn van je naaste die het dichtst bij je is. En ten derde voor hulpbehoevenden. Zij die het onder andere financieel niet zo breed en niet zo ruim hebben, die langdurig ziek zijn. Hè. En dan staat er zo, als ik nou eens wat extra werk, doe ik dat vooral maar voor die dingen. Een beetje extra bijverdienen, kan ik wat meer aan de zending geven. Of in de diaconie collecte. Zo bedoelt de Bijbel dat. Naar het voorbeeld van de Heer Jezus. Hè. Let eens op hem. Filippenzen 2. Hij die in de hemel alles had. En alles bezat. Maar die dat niet kost wat kost. Krampachtig vasthield. Om daar zelf van te kunnen blijven genieten. Nee, hij liet de hemel en alle mooie dingen van zijn vader liet hij achter. Gaf die op. Gaf die weg. Om ons mensen en ons welzijn en onze zaligheid. Om ons in alles gelijk te worden, behalve de zonde. Om maar ons te dienen, te redden en te helpen. Nou, laat die gezindheid in u zijn. Die in Christus Jezus. Maar zo kom ik nou wat losser van mijn aardsgezindheid. Bedenk maar wat Jezus voor ons allemaal overgaf. Wat de heiland voor mij allemaal achter zich liet, wat hij afstand van deed. Wat had hij voor mij niet over? En wat zal ik dan voor een ander over hebben? En voor Gods koninkrijk. Hè? Vanuit die gemeenschap met Christus gaan we nadenken. Wat niet uit geloof is, dat is sowieso zonde. Al geef ik de helft van mijn vermogen morgen aan de kerkrentmeesters. Maar vanuit die gemeenschap met Christus. Heere Jezus, waar deed u allemaal geen afstand van voor mij? Waar zal ik dan geen afstand van doen? Voor uw koninkrijk en voor mijn naasten. Professor Dr. Velema heeft, naar mijn gedachten, best een goede richtlijn gegeven om erover na te denken. Hij schrijft ergens, je hebt drie soorten bestedingen. Je hebt alles dingen die noodzakelijk zijn. Noodzakelijk om te leven, nou, dat is eten en drinken, kleren en iets wat op een huis lijkt, zodat je wonen kan. Zonder dat word je ziek of nog erger, dat die dingen zijn noodzakelijk in je leven. Dan heb je, behalve noodzakelijk, heb je ook nuttige uitgaven. Nuttig om te functioneren in de samenleving waarin we gesteld zijn. Kijk, één voorbeeld. Een auto is niet noodzakelijk. Je kan ook ademhalen zonder auto. Maar het is wel heel nuttig voor veel mensen. Al is fietsen ook niet slecht. Hè, maar om in onze samenleving onze plek in te kunnen nemen, kan zo'n vervoermiddel wel heel nuttig zijn. En we hebben al categorieën, zegt professor Velema. Noodzakelijk, nuttig, extra. Eigenlijk niet noodzakelijk. Eigenlijk ook niet direct nuttig. Maar ja, het is puur extra. Het komt er bovenop. En zijn punt is dan, ga nou eens na voor jezelf hoe die drie lagen zich nou verhouden. Wat je uitgeeft aan het noodzakelijke. Wat je uitgeeft voor het nuttige. En wat je uitgeeft voor het extra. Nou, één voorbeeld. Je wil een auto kopen. En gelet op je gezin en je gezinssamenstelling, nou ja, is een auto toch wel nuttig en handig die, laten we zeggen, nieuwprijs 25.000 euro is. Het nuttige deel. Je koopt er een van 50.000 euro. Dus de helft is voor het extra. Nou, zou dat een goede verdeling zijn? Dat ga ik niet zeggen. Maar daar moet het nou met de heren over eens worden. Op de auto die je koopt, daar moet je de goedkeuring van God voor hebben. En die verhouding, nuttig, extra. Ook het huis waar je koopt, moet je ook de goedkeuring van God over hebben in je hart. Geldt ook voor de kleren die je koopt, de boeken die je koopt, voor een dominee dan. Die verhouding noodzakelijk, nuttig, extra. Heb je die met de Heere overlegd? En mag je weten, de Heere vond het goed. De auto, het huis en de kleren die ik gekocht heb. En zou dat niet mooi zijn? Als je het noodzakelijke, nuttige en extra hebt, dat het een beetje de vorm van een piramide heeft. Het breedste, het meeste voor wat noodzakelijk is. Ietsje minder voor wat nuttig is. En de top, het smalste is, voor wat extra is. Dan heb je vast wat over voor goede doelen. Of is onze besteding, heeft die meer de vorm van een paddenstoel, van een vliegenzwam. Een smal steeltje, een beetje noodzakelijk, een beetje nuttig. En een hele brede top van wat alleen maar extra is en overbodig is. Dan hou je wel wat minder over. Voor Gods koninkrijk en voor ontwikkelingszorg en dergelijke. Nou, om nou eens aan de voet van het kruis na te gaan de gezindheid van Christus. Heer, hoe ligt het nou bij mij? En je kunt het ook toepassen op je tijd. Want ja, kijk, geld geven is één ding. En soms gaat dat nog voor sommigen wel een beetje makkelijk ook, hè. Hup, 50 euro. Tijd kan nog wat anders zijn. Tijd geven aan de gemeente. Tijd geven om met een collectebus langs de deur te gaan. Tijd geven om een weduwe te bezoeken of een boodschap te doen voor iemand die gehandicapt is. Je kunt ook je tijdverdeling wel een beetje toepassen. Hoe ik die verdeel. En trouwens, net wat er over ziet, het is wel goed om dat maar eerst van tevoren te plannen. Wat je uitgeeft aan kerk en liefdadigheid, dat maar aan het begin van de maand doen. Of aan het begin van het jaar inplannen. Ook als je een hypotheek voor een huis laat berekenen. Of een jaarbegroting maakt. Want ja, als je straks gaat geven op 30 december wat je nog overhoudt aan het eind van het jaar. Nou, dan weet u wel wat het wordt. Goed ook om ons gezin eraan te laten wennen. Geef ook van je eerste zakgeld en je eerste verdiende geld op je baantje bij de plus of waar dan ook, maar 10% aan de kerk, aan de zending of aan Stichting Ontmoeting. Probeer maar van jongs af aan, de jonge generatie, dat voor te houden en als kan daar dan ook voor te gaan als ouderen en ouders. Dat gebiedt God. Waar ik kan en mag. Gods rijk en het welzijn van mijn naast en van hen die het arm hebben te dienen. Dat gebiedt God. Dat ik dat doe waar ik dat kan en mag. Nou zijn er twee dingen, in elk geval twee dingen, die God geeft om ons daarin te helpen. Want, ja, je zit toch best aardig vast aan het aardse, of niet? Je neigt toch best weer makkelijk terug naar, eerst maar aan jezelf denken. En een beetje extra voor jezelf. En meer dan een beetje extra voor jezelf. God heeft twee hulpgedachten in de Bijbel aangereikt om ons te helpen, te oefenen voor die goede manier van omgaan met zijn gaven. De eerste hulpgedachte is deze. Gedenk. Te sterven. Bedenk voortdurend onze vergankelijkheid. Alles wat ik heb. Wat God geeft een aardse goederen om van te genieten. Het is vergankelijk. Vandaag heb ik het en morgen kan het weg zijn. Of vandaag heeft het mij nog, maar morgen ben ik er niet meer. Of ben ik zo ziek dat ik er niks meer heb en er niet meer van kan genieten. Luther zei, laat een christen elke dag 5 minuten denken aan zijn sterven. En zou dat niet helpen om je houding naar je geld en je goed toe op een goede manier te bepalen en vorm te geven? Leef zo, zoals je 5 minuten voor je dood het zou hebben gewild. Gedenk te sterven. En kijk, en dat licht is naar je bestedingspatroon. Want kijk, dat vergat die rijke man, hè. Die grotere schuren wilde bouwen. Dat was misschien op zich zakelijk gezien een hele verstandige beslissing en een move van hem. Maar hij vergat. Het is niet gegarandeerd dat ik er nou nog 10 jaar van genieten kan. Het is niet gegarandeerd dat ik van mijn pensioen sowieso nog wel 5 jaar kan genieten. Of wel 10 jaar nog van. Dat is niet gegarandeerd. En wat had die rijke man dan voor troost aan zijn bezit toen hij stierf? Wat had die rijke man van vorige week zondagmorgen eraan? Dat hij rijk geweest was. Wat had hij daar nog aan toen hij in de hel was? Gedenk te sterven. Dat is de eerste hulpgedachte. De tweede hulpgedachte die God geeft is deze. Bedenk de erfenis. Bedenk het gans zeer uitnemend eeuwige wicht der heerlijkheid. Dat God in Christus heeft weggelegd. Bedenk elke dag dan die tweede 5 minuten dan maar. Aan wat de erfenis is van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Wat er ligt te wachten in Christus. Eeuwig. Onbevlekt, onverwelkelijk en zonder krassen en scheuren erop en erin en eraan. Bedenk elke dag nog eens 5 minuten. Wat naartoe gaat met je in Christus. Dat maakt toch wel een beetje verschil dan zeker. Straks gaan er, laten we zeggen, weet ik hoeveel miljoenen mensen weer naar Frankrijk toe. En dan kun je in Frankrijk twee soorten mensen zien, tegenkomen. In Frankrijk wonen ook mensen die echt in Frankrijk wonen. Er zijn ook mensen dan in Frankrijk die op doorreis zijn, op vakantie. Maar dat verschil, dat haal je er zo uit. Die Fransman die er woont, die heeft een huis. Een keurig huis en een tuin netjes verzorgd. Kun je zo zien. En die vakantieganger die op doorreis is, die heeft of een vakantiehuisje, of een caravan, of een tent. Ja, dat verschil haal je er zo uit. Tussen de Fransman die er woont en die er blijft. En de vakantieganger die er voor een paar weken is. Dat verschil, dat haal je er wel uit. En als er wat gebeurt met noodweer, dan is die Fransman heel zijn huis kwijt. Die vakantieganger, ja, die is zijn tent kwijt. Dat is ook niet leuk, maar goed, in Nederland heb je je huis tenminste nog. Dat maakt toch wel verschil. Als je hier op doorreis bent, en je huis is boven, en je huis is in de hemelen, dat maakt toch wel verschil. Met iemand die hier zijn huis heeft op de aarde. En die gelooft dat hij het echt allemaal hiervan hebben moet in dit stukje leven. Dat zou je toch kunnen moeten zien en kunnen merken. Dat u maar op doorreis bent. In hoe royaal dat het hier laat hangen. In hoe je van slag bent. Als ik het je tegen zit. Dat is toch te merken dan. Gedenk te sterven en bedenk de erfenis die wacht in de hemel. Het huis niet met handen gemaakt, eeuwig in de hemelen. Zodat ze het aan me kunnen zien, dat is er een die is op doorreis. Die beseft dat hij hier niet altijd blijft. En dat zijn vaderhuis boven is. Eindigt u ook met Romeinen 7? Ik, ellendig mens. Wie zal mij verlossen van dat zondige lichaam deze doods? Maar God zij dank door Jezus Christus. Onze Heere. Laat dat de hartslag van uw leven zijn. Amen. Laten we zingen uit de 112e psalm. Die zingen we niet zo vaak, maar dit past hier uitnemend bij. Psalm 112, vers 3 en 5. Wel hem die steeds zich zal erbarmen. Die van het zijne leent, geeft de armen. En hij strooit steeds uit aan alle zijden. En hij geeft hun mild die nodig lijden. Psalm 112, het derde en vijfde vers. Laat ons Heere danken en bidden. Heere, laat die gezindheid in ons zijn, die in U, o Heere Jezus Christus, was. En doe ons uit die gezindheid allereerst beseffen, dat het gewicht van de eeuwige dingen en de geestelijke dingen verre overtreft het belang en het gewicht van de tijdelijke en de aardse dingen. Leer het ons allemaal in de juiste verhouding zien, o Heere. Want wat baat het een mens als die de wereld wint? Maar we verliezen onze ziel. Als de rijke man die zijn ogen opsloeg in de pijn. Heere, geef ons plaats aan de voet van het kruis. Ook dit gebod drijft ons daarheen. En ook vanavond nodigt het evangelie daar naartoe. Naar uw volkomen gehoorzaamheid en verzoening, Heere Jezus Christus. En maak ons dan uw beeld gelijk, de jongeren en de ouderen. Geef dat ouderen het goede voorbeeld mogen geven. En het oog voor hebben als jongeren er ons soms in voorgaan meer dan wij. Leer ons dan echt genieten, Heere. Onverdiend, aan de voet van het kruis, uit uw vaderhand, van elke druppel, elk sprankje, elke kruimel. Leer ons vertrouwen, voor nu en voor de toekomst. Leer ons onze verantwoordelijkheid, om gierigheid en verkwisting te kruisigen. Leer onze verantwoordelijkheid om alles wat we ontvangen te besteden in, naar wat nodig is, naar wat nuttig is, naar wat extra is. Om daarmee voor uw aangezicht te komen, vragend naar uw weg, uw wil, uw goedkeuring. Gedenk allen heren die geen werk hebben. Hoe graag ze het ook zouden willen. Wees ook met allen die geen betaald werk doen. Maar in huis of in de samenleving. Zulk onbetaald werk doen van onschatbare waarde. Wil ons Heere oefenen in uw spoor. Door het gedenken te sterven. En het bedenken van de eeuwige dingen. We hebben het. Telkens weer nodig, Heere, dat die hulpmiddelen in ons zijn, om ons te weerhouden van hebzucht, om ons te oefenen in vrijgevigheid. Draag de diensten van deze zondag de avond in de nacht door in de week mee. Zegen hen die uitslag krijgen van het herexamen. Geef dat er reden mag zijn tot dank aan u. Gedenkt u hen misschien wel onze veehouders, die schade leden, hinder hadden van de weersomstandigheden van de afgelopen week. Geef dat wat dat betreft verbetering mag komen, Heere. En geeft u in die afhankelijkheid te beseffen dat gij het zijt, die ook regeert over wolken, wind, regen en droogte. Gedenkt u de doophouders die toeleven naar de doopdienst zondagmorgens u het geeft. En laat het voor heel de gemeente voorbereidingsweek zijn. Voorbereiding op de heilige doop. Om Jezus wil. Amen. Laten we zingen uit de 10 geboden des Heren. Vers 1, 7 en 9, de 10 geboden des Heren, vers 1, 7 en 9. Verhef nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.